Gemeente, waarom is de apostel Paulus op een van zijn zendingsreizen naar Korinthe gegaan? Wat bracht deze grote heidenapostel naar deze rijke wereldstad van het Griekse Rijk? Wel, er is een voornemen wat deze apostel drijft. In zijn tweede brief aan deze gemeente heeft hij over dat voornemen geschreven. Dan schrijft hij, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Daar is het Paulus om te doen. Of hij nu komt in een afgelegen dorp, of in een vervreemd gebied, of in deze grote wereldstad Korinthe. Het gaat hem slechts om dat ene doel, Jezus Christus en dien gekruisigd. En al komt daar nog zoveel op af, en al wordt telkens maar weer, waar hij ook komt, duidelijk dat niemand vanuit zichzelf om deze boodschap verlegen is, toch brengt Paulus deze boodschap. Want hij weet dat er in de verkondiging van het evangelie een kracht ligt. Een kracht om zondaren te trekken uit de duisternis tot het licht. En dat voornemen van de apostel is ook het voornemen van alle die door de Heere geroepen worden om hun leven in zijn dienst te besteden. En daar willen wij deze middag ook nader bij stilstaan. De tekstwoorden voor de prediking leest u in het aan u voorgelezen schriftgedeelte. 1 Korinthe 1, daarvan het 18e vers. Waar wij nogmaals lezen in vers 18 van 1 Korinthe 1. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid. Maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan wij vanmiddag stil bij de verkondiging van het woord des kruises. Twee gedachten vragen onze aandacht. Als eerste staan wij stil bij de confrontatie in deze verkondiging. En als tweede bij de uitwerking van deze verkondiging. Dus nogmaals, de verkondiging van het woord des kruises bepaalt ons allereerst bij de confrontatie in deze verkondiging. Want de apostel stelt, zo zullen wij nog wel zien, het woord des kruises in onze tekst tegenover allen in Korinthe die dit woord verachten. En als tweede de uitwerking van deze verkondiging. Voor degene die verloren gaan is dit woord des kruises dwaasheid. Maar ons, zo schrijft Paulus, die behouden worden, is het een kracht Gods. Gemeente, de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe is een brief in de schaduw van het kruis. Want daar ging het deze grote heidenapostel om. Hij wilde voluit staan in de schaduw van het kruis. Het ging hem om de prediking van Jezus Christus en dien gekruisigd, ook in Korinthe. In deze toenmalige wereldstad bruiste het leven. Maar er waren ook grote zorgen. Het leven als een Korintiër was in deze omgeving een spreekwoord geworden. Een spreekwoord voor een zondige levensstijl. Wie zich te buiten ging in allerlei zonden, werd wel gezegd, je leeft als een Korintiër. En daar in deze ronduit goddeloze havenstad was een christelijke gemeente ontstaan. Daar had de Heere zijn genade verheerlijkt, want zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Maar u voelt met mij wel aan dat het zijn van een christelijke gemeente in zo'n goddeloze stad allerlei vragen met zich meebrengt. Er leefden binnen deze gemeente dan ook allerlei vragen die zij aan Paulus gesteld hebben. Vragen waarop de apostel in zijn brief ingaat. Maar voordat Paulus komt bij de vragen die de Korintiërs hem gesteld hebben, komt hij eerst bij iets anders. Iets wat voor de apostel van groot belang is. Namelijk het woord des kruises. De prediking van Jezus Christus en dien gekruisigd. Waarom brengt de apostel dit eerst ter sprake? Wel, wij zouden kunnen zeggen, de Satan richtte op deze grote wereldstad niet alleen pijlen vanuit het front van de goddeloosheid. Maar er werden ook vanuit een andere kant pijlen geschoten op de prediking van het evangelie en op de christelijke gemeente. De apostel schrijft in het verband van onze tekst namelijk over de woorden van wijsheid. De woorden van de Sophia, waar men in Korinthe zo van onder de indruk was. Woorden van wijsheid, waar moeten wij aan denken? Wel, er waren in deze havenstad verschillende scholen van wijsheid. En op deze scholen werd geleerd hoe je een ander door middel van bijzondere woorden en welsprekendheid kon overtuigen. Hoe mooier en hoe welsprekender, des te meer Korintiërs kwamen op zo'n leermeester af om van hem onderwijs te ontvangen. En daar ging het deze Korintiërs om. Zij waren op zoek naar pakkende toespraken, woorden van wijsheid. Maar nu de apostel Paulus. Hoe is hij naar de gemeente van Korinthe gekomen? Hoe is hij daar te werk gegaan? Heeft hij ook geprobeerd om met mooie woorden en met pakkende toespraken de gemeente voor zich te winnen? Nee, dat heeft Paulus niet gedaan. Hij schrijft, en ik, broeders, als ik tot u gekomen ben, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. Maar u verkondigende de getuigenis Gods. Paulus heeft niet geprobeerd om de Korintiërs naar zich toe te trekken en ze voor zichzelf te winnen. Want daar gaat het deze grote heidenapostel niet om. Het gaat hem om de prediking van Jezus Christus en dien gekruisigd. Mogelijk is er iemand vanmiddag in de kerk die bij zichzelf denkt, maar was het toch niet beter geweest als Paulus toch maar wat gebruik gemaakt had van deze mooie woorden? Was dat niet juist de ingang geweest om bij de Korintiërs binnen te komen? Was dat juist niet goed geweest om zo de Korintiërs met deze pakkende woorden te bereiken? En het is waar, meer dan eens lezen wij in de schrift dat Paulus probeert aan te sluiten waar zijn gehoor zich bevindt. Dan denken wij aan de geschiedenis van Paulus op de Areopagus. Paulus is die grote stad doorgetrokken, heeft allerlei altaren gezien, maar ook één altaar met het opschrift voor de onbekende God. En daar sluit de apostel bij aan in zijn prediking. Hij verkondigt hen deze woorden van de onbekende God. Maar had Paulus dit in Korinthe dan ook niet kunnen doen? Had hij de Korintiërs niet tegemoet kunnen treden met pakkende woorden, met bijzondere toespraken en met allerlei kunst van welsprekendheid? Toch doet Paulus dat niet. Hij plaatst zelfs in het verband van onze tekst de woorden van wijsheid tegenover het woord des kruises. Waarom? Wel, Paulus heeft de woorden van wijsheid doorzien. Paulus heeft begrepen waar het de Korintiërs om te doen is. Hij heeft begrepen dat de Korintiërs met al hun welsprekendheid, met al hun wijsheid, niet uit zullen komen bij de kern van het evangelie. Het ging de Korintiërs om de kunst van woorden alleen. Maar de kern van het evangelie, Jezus Christus en dien gekruisigd, daar was in de gemeente van Korinthe geen plaats voor. En daarom veegt Paulus als het ware met één beweging de vloer aan met de woorden van wijsheid. En hij stelt tegenover al die woorden het woord des kruises. Want wat dan volgens die Griekse wijsgeren gemist kon worden, dat was nu juist voor de apostel van zo'n groot belang. Het is voor hem juist de kern van zijn boodschap, Jezus Christus en dien gekruisigd. Het woord des kruises, wat bedoelt de apostel daarmee? Wel, wij kunnen hier denken aan het geheel van de prediking zoals Paulus deze onder de Korintiërs verkondigd had. Hoe had Paulus onder de Korintiërs gepreekt? En mogen hier ook wel denken aan wat hij schrijft aan de Galaten, namelijk dat hij aan hen Jezus Christus, de gekruisigde Christus, voor ogen heeft geschilderd. Wat wordt daarmee bedoeld? Wel, wij moeten denken aan een levendige verkondiging van het kruisevangelie. Hoe heeft Paulus dat gedaan? Wel, Paulus sprak niet over een gebeurtenis van jaren en jaren geleden daar op de heuvel Golgotha. Maar hij heeft als het ware wat daar eenmaal gebeurd is op de vloekheuvel in zijn prediking heel dichtbij gebracht. Hij heeft het hen letterlijk voor ogen geschilderd. Want wat is daar gebeurd aan het kruis? Wel, dat weet u toch wel. Daar aan het kruis, daar heeft God de Vader, die door de zonde op het diepste beledigd en schrikkelijk tot toorn verwekt was, de zonde, eer dat hij die ongestraft liet, gestraft aan zijn eigen lieve zoon. Daar aan het kruis is Jezus Christus tot een vloek geworden door te sterven aan het kruis. En zo alleen is de vloek weggenomen. Want in dat kruis is God verhoogd. Door dat kruis is voldaan aan de eis van Gods recht. En op grond van dat kruis schenkt God de zaligheid aan zondaren. En de apostel heeft dat alles heel levendig voor ogen geschilderd. Hoe heeft hij dat gedaan? En dan komen wij nog een stap verder. De apostel heeft niet alleen gesproken over iets wat in het verleden gebeurd is, wat nu tot de geschiedenis behoort, maar Paulus heeft het heel dichtbij gebracht. Zo dichtbij dat in de verkondiging van het woord des kruises Gods oordeel klinkt over ons leven. De verkondiging van het woord des kruises heeft ook altijd die boodschap dat wij naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. En de verkondiging van het woord des kruises brengt ook altijd, behalve het woord van veroordeling, ook het woord van vrijspraak met zich mee. Zondaren die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden, ontvangen daar vrijspraak van schuld en straf en recht op het eeuwige leven. Om het maar eens zo te zeggen, er gebeurde iets onder de verkondiging van Paulus. En wat gebeurde er dan? Wel, er klonk niet alleen een geschiedenis uit het verleden, maar veroordeling en vrijspraak. Dat zijn de zaken die gebeuren onder de prediking van Paulus. Het woord des kruises. Mogelijk is er iemand vanmiddag in de kerk die de preek probeert te volgen. En die bij zichzelf denkt, maar Paulus, doet u hier niet tekort aan het geheel van het evangelie? Want wij horen in de prediking toch van de volle raad Gods. Het gaat toch niet alleen om de kruisiging, maar diezelfde Jezus die daar aan het kruis gestorven is, is toch ook opgestaan op de paasmorgen? Ja, hij is toch ten hemel gevaren, waar hij zit aan de rechterhand van zijn vader? En Paulus, als u nu alleen spreekt over het woord des kruises, komt u dan wel toe aan de opstanding van Jezus Christus en aan de gang van zijn verhoging? En het is helemaal waar. In de prediking moet de volle raad Gods verkondigd worden. En toch verliest Paulus dit alles niet uit het oog. Wij kunnen zeggen dat het woord des kruises heel de vernedering, maar ook de verhoging van de Heer Jezus samenvat. Het woord des kruises is een samenvatting van het hele evangelie. Hoe moeten wij dit zien? Wel, waarom heeft de opstanding van de Heer Jezus zoveel waarde in de schrift? Omdat hij is opgestaan als de gekruisigde. De jongens en meisjes weten het wel, hoe hij na zijn opstanding aan zijn discipelen meer dan eens getoond heeft, de tekenen in zijn handen en in zijn zij. Hij is opgestaan als de gekruisigde. Want zo is duidelijk geworden dat hij niet gekruisigd is zoals een misdadiger, maar dat hij gekruisigd is om te betalen voor de schuld en te voldoen aan de vloek van Gods wet. En zo is deze Jezus ook opgevaren ten hemel. Met zijn zegenende handen, die handen waarin zijn jongeren de tekenen gezien hebben. En zo is hij, zo schrijft de apostel in de Hebreeënbrief, de hemelen doorgegaan. Alles op grond van zijn eigen bloed. Wij kunnen dus zeggen, omdat hij als de gekruisigde is opgestaan. Omdat hij als de gekruisigde is opgevaren ten hemel en zo zit aan de rechterhand van zijn vader. Zo is duidelijk geworden dat zijn kruisdood een voldoening is, een betaling. Want de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Het woord des kruises. En dit woord, gemeente, heeft voor de apostel zoveel waarde gekregen, dat hij aan de voeten van zijn meester, aan de doorboorde voeten van zijn meester heeft gezworen, dat hij niets anders kan, niets anders wil en niets anders zal dan het woord des kruises te verkondigen. Het woord des kruises. En zo laat hij het licht schijnen in zijn verkondiging. Het licht van het kruis. Over de gang van zijn vernedering en verhoging heen. Wij hoorden in de eerste plaats van de confrontatie in deze verkondiging. Onze tweede gedachte is de uitwerking van deze verkondiging. Want gemeente, daar aan de voet van het kruis valt het grote onderscheid. Voor Pinksteren valt het onderscheid tussen Joden en Heidenen. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten, hij leerde hen in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. Daar valt de scheidslijn, hoewel er slechts enkele heidenen zijn toegebracht. Na Pinksteren valt de scheiding hier, in het woord van onze tekst. aan de voet van het kruis. Paulus ziet die grote schare van mensen als het ware uiteengaan in twee groepen. Er valt een scheiding. En opnieuw, dit is iets wat de apostel heel levendig voor zich ziet. Dat wordt ons duidelijk vanuit het oorspronkelijke. Want de apostel gebruikt in onze tekst twee doorgaande vormen. Letterlijk staat er, die verloren gaan, de verloren gaanden, die op dat moment bezig zijn verloren te gaan, die op dat moment wegzinken in de duisternis, en degenen die zalig worden, de zalig wordenden, die hoe langer hoe meer hun heil en toevlucht zoeken in het kruis als de enige kracht Gods tot zaligheid. Het is alsof de apostel het voor zijn ogen ziet gebeuren. Degenen die bezig zijn verloren te gaan. En degenen die bezig zijn behouden te worden. Hij ziet het gebeuren. Aangrijpend, vindt u niet? Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid. Wie zijn dat dan, die het woord des kruises als dwaasheid achten? Dan kunnen wij denken aan de Joden. Voor hen, zo blijkt uit ons tekstverband, is dit woord een erfenis. Joden die thuis zijn in de schriften van het Oude Testament, die weten wellicht heel goed dat naar het woord van Deuteronomium 21 iemand die aan het hout hangt voor God vervloekt is. Maar de prediking van de gekruisigde Christus en zijn plaatsbekledende en schuldverzoenende dood aan het kruis. Nee, dat weigeren zij te geloven. Dat is voor hen, voor die zelfredzame Joden, een ergernis, een struikelblok. Maar Paulus wijst in het woord van onze tekst vooral op de Grieken, die het woord des kruises dwaasheid achten. U moet weten dat de Grieken in Korinthe de gewoonte hadden om hun helden af te beelden als gespierde mannen. Iemand om trots op te zijn. Iemand om vol bewondering naar te kijken. Maar een kruisiging en een gekruisigde, o zeker, het gebeurde wel eens vlakbij de stad Korinthe, of misschien wel in de stad, dat weten wij niet, dat er iemand gekruisigd werd. En zo'n gebeurtenis trok alle aandacht. Veel mensen kwamen kijken. En het had blijkbaar nogal iets indrukwekkends om zo iemand te zien lijden en sterven aan het kruis. Maar dat is volgens de Grieken wel het toppunt, het dieptepunt van zwakheid. Dat is toch wel het dieptepunt van nederlaag. Om door de eigen overheid genageld te worden aan het kruis. Zij wilden daar best wel naar komen kijken. Maar om nu de prediking van Paulus te geloven, dat daar aan het kruis de enige hoge priester van onze belijdenis met één offer in eeuwigheid voldaan heeft. Nee, dat achten zij dwaasheid. Dwaasheid. Er wordt een woord gebruikt wat ons doet denken aan een theatervoorstelling. Het is of zij eigenlijk zeggen, Paulus, dat evangelie is zo ongeloofwaardig, daar geven wij zo weinig voor. Dat is meer iets om in een theater om te lachen of om het maar te bespotten. Wij achten het dwaasheid in één woord. En zo ziet Paulus hen wegzinken. in des afgronds donkere nacht. Beiden gaan voorbij aan de prediking van het kruis. Beiden slaan geen acht op het woord des kruises hun verkondigd. Beiden zijn bezig verloren te gaan. Zij achten het dwaasheid. Waarom? Omdat zij het met hun eigen verstand niet kunnen volgen. En met hun eigen verstand niet kunnen begrijpen. Zonden. Wat zijn dat eigenlijk? En zouden die zonden nu weggedaan kunnen worden doordat daar iemand gestorven is aan het kruis? Dat kan toch niet waar zijn? Dat begrijpen wij niet. En daarom achten zij het woord des kruises dwaasheid. En daarmee komen zij in groot gevaar. Want laten wij niet vergeten, gemeente, zij hebben het evangelie wel gehoord. En die dit evangelie niet geloven, zo belijden wij in de Dordtse leerregels, op die blijft de toren Gods. En als de toren van God op een mens blijft, dan betekent dat maar één ding. Dat wij verloren gaan. Bezig zijn verloren te gaan. Als Paulus in de brieven spreekt over verloren gaan, dan verbindt hij dat bijna altijd met de verwerping van het evangelie. Paulus heeft hen de Christus wel voor ogen geschilderd. En hij schrijft in zijn tweede brief aan de Korintiërs: wij zijn wel golden een goede reuk van Christus in degenen die zalig worden. En in degenen die verloren gaan. Dat wil zeggen, wij verspreiden wel die reuk. Wij schilderen nu wel de gekruisigde voor ogen. Maar u slaat er geen acht op. De schuld van het ongeloof ligt niet in de prediking. Ze ligt niet in het evangelie, nog in Christus door het evangelie aangeboden. Maar wie het woord des kruises dwaasheid acht, is bezig verloren te gaan. Want als dat zo blijft, als deze wereldwijze Griek het woord des kruises blijft verachten, dan volgt eenmaal de uiterste consequentie van dit alles. Dan snijdt God de levensdraad af. En dan komt dit bezig zijn verloren te gaan tot een eeuwig dieptepunt, waar ons lot voor eeuwig is beslist. Het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid. Maar ons, zo vervolgt de apostel, maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Wat een wonder. Er worden zondaren behouden. Hoe komt dat? Is dat omdat zij op basis van hun eigen verstandelijke redeneringen besluiten het evangelie te gaan volgen? Nee. Het evangelie is een kracht Gods. Het woord des kruises is een krachtig woord. Waarom? Omdat Gods kracht erin mee klinkt. En niet alleen erin mee klinkt, maar zelfs daadwerkelijk erin mee komt. En zo worden zondaren behouden. Zondaren die vanuit zichzelf het woord des kruises voor dwaasheid achten. Maar zij worden gegrepen. Wat onmogelijk is bij de mens, is mogelijk bij God. Het evangelie, het woord des kruises is een kracht Gods. Wat bedoelt de apostel daar eigenlijk mee? Als hij zegt dat het een kracht Gods is, wel, het woordje kracht verbindt de apostel meer dan eens met de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. En in gedachten bent u, die zo wat thuis bent in uw Bijbel, mij al voor. Dan denken wij aan dat bekende woord uit de brief aan de Filippenzen, opdat ik hem kenne en de kracht zijn er opstanding. Waarom kan dit woordje kracht verbonden worden met de opstanding van de Heer Jezus? Dat is niet alleen daarom dat hij in zijn opstanding krachtig heeft bewezen, zoals Paulus aan de Romeinen schrijft, dat hij de Zoon Gods is. Maar dat is ook omdat er in zijn opstanding een kracht ligt. Een kracht die de werkelijkheid van de zonde, de hel en de dood overwint. Een kracht Gods tot zaligheid. En deze kracht roept zondaren tot het leven. Maar hoe gaat dat dan? Hoe wordt deze kracht werkzaam in het hart van een zondaar? Wel, in vers 24 van 1 Korinthe 1 schrijft Paulus over hun die geroepen zijn. Daar begint het. Het begint, gemeente, bij de roeping. De roeping zoals ze tot ons komt in de prediking van het evangelie. En wat is dit dan voor een roeping? Wel, als onze Dordtse vaderen in de leerregels schrijven over de roeping, dan gebruiken zij verschillende keren het woordje kracht. Degenen die de Heere roept, worden in de tijd krachtig geroepen. Zo leest u in hoofdstuk 3, 4, artikel 10. En u leest de artikelen thuis nog maar eens rustig na. Want de Heere laat hen niet alleen uiterlijk het evangelie preken, maar hun verstand wordt, daar hebt u het opnieuw, krachtig door de Heilige Geest verlicht. En de Heilige Geest dringt door met een krachtige, daar hebt u het weer, een krachtige werking in het hart, om het hart dat gesloten is te openen en de wilde vernieuwen. Ja, de wedergeboorte is een krachtige en onuitsprekelijke werking van de Heilige Geest, waardoor mensen krachtig, nogmaals, wederom geboren worden en daadwerkelijk geloven. U hoorde het, wij komen verschillende keer het woord krachtig tegen. En dat is nu deze kracht, de opstandingskracht van Jezus Christus uit de doden, waardoor hij een zondaar roept tot het leven. Zo is het woord des kruises, een kracht Gods. En daarom kon Paulus ook schrijven aan de Romeinen, ook zo'n grote wereldstad, want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want het is een kracht Gods tot zaligheid. En ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. En door deze kracht worden mensen die bezig waren verloren te gaan, stilgezet, in hun hart gegrepen, tot bekering gebracht. En zij worden op weg geplaatst, op de smalle weg naar het eeuwige leven. Zij zijn niet langer bezig verloren te gaan, maar zij zijn bezig behouden te worden. Zij zijn bezig. Dat wil zeggen, de gekruisigde wordt hoe langer hoe meer hun leven, hun levenskracht. Totdat zij eenmaal, eeuwig, behouden mogen zijn. En voor eeuwig het lam staande als geslacht, met verwondering en dankzegging mogen aanbidden. Gemeente Paulus heeft in Korinthe gezien hoe het woord des kruises kracht deed. Hij is getuige geweest van die krachtige roeping van de Heilige Geest daar in die goddeloze havenstad. Nogmaals, er waren in deze gemeente weliswaar allerlei zorgen. De aantrekkingskracht van het zondige leven vol verblinding en verdwazing in het heidendom was heel groot. De gemeente stond te midden van allerlei verleidingen. En dan waren er binnen die kleine gemeente ook nog eens allerlei misverstanden. De kerkelijke tucht bleef in sommige gevallen achterwege, zo blijkt uit deze brief. En er waren verdeeldheden onder de Korintiërs. Sommigen hielden zich liever bij Paulus, weer anderen noemden zich discipelen van Apollos, weer anderen hielden het maar bij Petrus, maar toch. Het lijkt er dan op voor het oog dat de prediking van het evangelie op alle fronten achterstaat. Maar toch, het woord des kruises is een kracht Gods tot zaligheid. De Heere had zijn genade verheerlijkt. Niet alleen onder de prediking van Paulus en Apollos, maar ook in de periode toen Paulus er niet was, daarna. Want het woord des kruises is een kracht Gods tot zaligheid. Ook nu. Daar willen wij eerst samen nog van zingen. Uit Psalm 89, het 7e. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89, het 7e vers. Zijn getuigen van ditzelfde woord des kruises. Zondag aan zondag doet dit woord een liefelijk geweld op uw hart en uw ziel. Ook voor ons wordt deze gekruisigde Christus voor ogen geschilderd. En dat betekent, zo hoorden wij al, niet alleen dat wij horen over de kruisiging als een moment van toen en nu, eenmaal aan het kruis. Maar dat betekent dat wij ook nu horen van de ernst van Gods heiligheid en Gods rechtvaardigheid. Dat zijn geen begrippen die wij zomaar achterwege mogen laten. Want als wij de Christus voor ogen schilderen, dan moeten wij dat doen zoals hij in de schrift voor ogen geschilderd wordt. En het is waar, het kruis predikt ons van de liefde Gods. En het is deze liefde die dringt tot de verkondiging van het evangelie. En tegelijk spreekt het kruis ons ook van Gods heiligheid en rechtvaardigheid. Al begrijpen wij het met ons verstand niet ten volle, maar deze begrippen vormen zo wonderlijke eenheid in God zelf. Want in het kruis heeft God zijn liefde geopenbaard. Een liefde die ten volle beantwoordt aan zijn rechtvaardigheid en aan zijn barmhartigheid. En zo heeft God, eer dat hij de zonde ongestraft liet, ze gestraft aan zijn eigen lieve zoon met de bittere en smadelijke dood des kruises. Het woord des kruises, gemeente, het komt ook tot ons. Het is een woord, net als een wapen dat mensen in de kern van hun leven raakt en verwondt. Niet alleen voor het eerst, maar telkens opnieuw, ook na ontvangen genade. En tegelijk is dit woord een machtige vertroosting voor alle armen van geest. Het woord des kruises, het komt tot ons als een veroordelend woord. Want als de apostel schrijft over de kracht Gods, dan is dat één grote lijn van boven naar beneden. En deze lijn zet tegelijk een grote streep door alles van u en van mij wat van beneden naar boven wil komen. Nu een vraag, gemeente, is dat al tot u doorgedrongen? Dat het woord des kruises een grote streep door al het uwe heen zet. Mogelijk zit hier een jongere in de kerk die van de Heere de gave gekregen heeft om te studeren. Maar als je nu zo terugkijkt, dan moet je zeggen dat je door dat alles wat vervreemd geraakt bent van dit woord des kruises. Je hoorde van allerlei mensen die ervan uitgaan dat je door alle wereldgodsdiensten tot dezelfde zaligheid kunt komen. En het woord van een stervende zaligmaker aan het kruis zit je eigenlijk van binnen toch wat dwars. Ja, gemeente, wat zijn er velen, ook anno 2019 binnen de kerk, die dit woord des kruises voor dwaasheid achten. Dan denken wij niet alleen aan hen die dat openlijk doen, maar ook aan diegenen, wellicht ook in de gemeente op Urk, die zondag aan zondag naar Gods huis komen en die graag de prediking van verzoening door voldoening willen horen. En die ook graag eerlijk behandeld willen worden in de prediking. Maar als zij eerlijk zijn, dan moeten zij zeggen dat zij er zelf buiten staan. Het heeft iets van een tussenweg. Maar leest u daarover in uw Bijbel? Leest u in uw Bijbeltje over zo'n tussenweg? Wat wij lezen is die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En die in de Zoon niet gelooft, die heeft het leven niet. Het is van twee in één. Zolang u niet met een alles uitleverend geloof de toevlucht genomen hebt en neemt tot deze gekruisigde Christus, kunt u ook op een heel godsdienstige manier, op een heel vrome manier, dit evangelie voor dwaasheid achten. Weer anderen zijn echt niet onverschillig. Zij hebben de Heere ook echt wel eens gebeden om een nieuw hart. Maar als het erop aankomt, zit het hen diep van binnen, goed dwars, dat het woord des kruises een radicale streep zet door alles wat zij hebben. Door hun eigen wijsheid. Door hun eigen levensvisie. Door hun eigen ernst. Ja, zelfs door hun tranen en hun meest ernstige momenten heen. Omdat wij God ermee niet het volle pond kunnen geven. Maar gemeente, dacht u nu werkelijk dat God zijn eigen lieve zoon heeft laten bloeden aan het kruis, omdat u in uzelf voor God zou kunnen bestaan? Nee toch? Wij moeten eerlijk zijn, hoe wij het ook verpakken en welk gezicht wij er ook aan geven, zolang wij niet met een alles uitleverend geloof, hoe bestreden, hoe aangevochten het ook zij, de toevlucht tot deze gekruisigde genomen hebben. Zolang dat niet gebeurt, gemeente, zijn wij bezig verloren te gaan. Of dat nu is in onze spitsvondigheid, in onze oppervlakkigheid of in onze rechtzinnigheid, maakt in de grond der zaak geen verschil. Elke dag brengt u dichter bij het verderf. En bij elke slingering van de klok krimpt het heden der genade. Heden. U bent bezig verloren te gaan. Maar de Heere laat u niet zomaar verloren te gaan. Onderweg naar het eeuwig verderf snijdt de Heere in de prediking de pas af en roept het u toe. Heden, zo gij zijn stem hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, gelooft dit woord des kruises, verhard u niet, maar laat u leiden. Gemeente, laten wij onszelf onderzoeken. Al is het alleen al vanwege één woordje in de tekst. Het woordje ons. Ons die behouden worden. Paulus wijst op al diegenen in Korinthe, voor wie het woord des kruises waarde kreeg. Ons. Ons, zoals wij hier vanmiddag zijn, zijn de woorden Gods toebetaald. Ook het woord des kruises. Wij staan zo dichtbij. Maar wij kunnen vlak bij de poort toch buiten staan. Daarom hebt u voor Gods aangezicht een reden om uzelf in te sluiten bij dat woordje ons. Dat is hij toch waard, ook in uw leven. Mag dit woord des kruises niet alleen uw oor, maar mag het ook uw hart hebben? Dan hoort u bij degenen die bezig zijn behouden te worden, die onderweg zijn naar de eeuwige behoudenis. Dan is het woord des kruises het voedsel van uw ziel, de machtige vertroosting van uw hart. Het is uw leven. Want u hebt deze gekruisigde in uw leven ontmoet. Hij verscheen met deze kracht Gods op de drempel van uw bestaan. En hij heeft u geroepen, krachtig, welmenend, hart innemend, inwilligend. En ook al merkt u na ontvangen genade nog zoveel weerstand, om vanuit uzelf meer te willen zijn dan een zondaar. U wilt misschien wel een ernstige zondaar zijn, een bekommerde zondaar, maar geen verloren zondaar. Maar hij wijst in uw leven al meer en al meer op zichzelf, de grote en levende herder der schapen, die zijn leven stelde voor de schapen. En zo wordt hij al dierbaarder. En zo is het na ontvangen genade de dagelijkse les, dat die kracht Gods zijn kracht is. En dat die kracht in onze zwakheid, in ons tegenwerk, in onze schuld, kortom, in onze totale nietigheid voor God wordt volbracht. Deze kracht komt nooit in onze handen te liggen. Het blijft zijn kracht. Het woord van onze tekst is voor de Korintiërs tot troost. Paulus stelt hen gerust. Hij zegt als het ware, Korintiërs, laat u maar niet in verwarring brengen. Als ze daar op de scholen van de Sophia verachtelijk spreken over het woord des kruises. Laat het maar niet erg zijn als zij het zelfs dwaasheid noemen. Maak u niet al te ongerust. Want u weet, zij zijn bezig verloren te gaan. Zij zijn bezig weg te zinken in het verderf. Zou u zichzelf dan in de war laten brengen door de mening van mensen die bezig zijn verloren te gaan? Nee toch, Korintiërs, houd toch het oog op de gekruisigde gericht. U bent bezig behouden te worden. U bent onderweg naar die eeuwige toekomst. U zult hem eenmaal zien, de gekruisigde met eer en heerlijkheid gekroond, om voor eeuwigheid te mogen zien op de doorboorde handen van hem die ons zo uitnemend heeft liefgehad. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Een geruststelling, en u voelt hoe actueel dat woord is. Ook als het kruis in 2019... in deze voluit seculiere tijd steeds meer de weg van dwaasheid gaat. En de stemmen van dwaasheid steeds helderder van zich laten horen. Daarom geldt deze geruststelling ook allen die de gekruisigde lief gekregen hebben. Maar deze geruststelling gaat samen met een vlammende ernst. Het is nog genadetijd. En dat is de drijfveer van de verkondiging. Ook in de tijd waarin wij leven. Buiten Christus zinkt u weg al dieper en al dieper in de eeuwige nacht. En mogelijk bent u al verder weggezonken dan u zelf voor waar wilt houden. Wij weten niet hoe lang wij hier zullen blijven. Wij weten niet wanneer de Zoon des Mensen weer zal komen op de wolken des hemels. Daarom luister. In al uw biddeloosheid, in al uw zonde, in al uw schuld, Christus, voor zondaren bespot en mishandeld. Christus, hij liet zich voor zondaren verbrijzelen tussen Gods wrekend recht en de hemelhoge schuld. Christus, weggestoten in de hel voor zondaren. Vrede door het bloed. Wat dunkt u? van deze Christus. Zulk een is mijn liefste. Amen.